Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Es ist unser göttliches Recht, dass wir über uns selbst bestimmen.
Zügle deine Zunge, Hildegard.
If you find your mother, what will you say? I'm just...
Mr. Lawson, I...
Look, Sam, stay out of it.
I know where your birth mother is.
Katovisie, de filmkeuze van Radio Maria.
Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Katovisie. De film die we in deze aflevering bespreken heet The Case for Christ. De film volgt het verhaal van Lee Strobel, een journalist die zichzelf als atheïst beschouwt. Die is getrouwd met zijn vrouw Leslie Strobel en heeft samen met haar twee kinderen. Wanneer de oudste dochter van het koppel bijna sterft door verstikking, komt er plots uit het niets een gelovige verpleegster die hun dochter redt. Leslie, de vrouw van Lee, begint na het voorval na te denken over de situatie en kan moeilijk geloven dat deze situatie puur toeval was. Ze leert geleidelijk aan het geloof kennen. Haar man, die atheïst is, vindt de nieuwe geloofssituatie van zijn vrouw zeer bedreigend. Er ontstaat veel spanning in de relatie. Lee wil bewijzen dat het geloof absoluut een verzinsel is en doet onderzoek naar Jezus en zijn volgelingen. Zijn onderzoek echter draait anders uit dan hij zou hopen. Het is een film van 2017 en is gebaseerd op het gelijknamige boek van 1998. De film is geregisseerd door John Gunn. John Gunn is vooral bekend voor zijn films The Week, Like Dandelion Dust, My Date with Drew en American Underdog. De rol van Lee Strobel wordt gespeeld door Mike Vogel. Hij heeft in tal van films gespeeld, zoals Cloverfield, The Help en Rumor Has It. Zijn vrouw, Leslie Strobel, wordt in de film gespeeld door Erika Christensen. Haar grootste rol is in de film Flight Plan met Judy Foster. De muziek van de film is gecomponeerd door Will Musser. We starten deze aflevering met het beluisteren van een van de muziekstukken van de film. Beste luisteraars, we gaan de film in twee delen beluisteren. We starten vandaag met het eerste deel. We zien in het begin van de film Lee Strobel. De film laat fragmenten zien over hoe hij zijn vrouw Leslie heeft leren kennen. Daarnaast zien we hem actief onderzoek doen. Hij typt op een typmachine, leest in boeken en onderlijnt verschillende zinnen. We zien doorheen de fragmenten hem trouwen met zijn vrouw Leslie. Daarnaast toont de film dat Lee landelijk geprezen wordt voor zijn artikelen. De redactie waar hij werkt is erg tevreden over hem. Hij ontvangt een prijs en wordt gepromoveerd tot redacteur juridische zaken.
Distinct pleasure to honor one of our own for his nationally acclaimed Ford Pinto investigative series. Lee, your work has given justice to families across the country and peeled back a corporate cover-up. So I present you with the Len H. Small Memorial Award for Community Service Journalism. And congratulations on your promotion. To Legal Affairs Editor.
De film neemt ons mee naar de Chicago Tribune. Dit is een redactie van een gekende magazine. We zijn in het jaar 1980. Lee heeft net zijn promotie als redacteur juridische zaken gekregen. De hele redactie is aanwezig. Ook zijn vrouw Leslie staat trots naast hem. We horen Lee zeggen: "Bedankt, Mr. Cook, voor de prijs en de promotie." Allee, vooral de promotie dan. Iedereen in de kamer moet lachen. "Graag gedaan," zegt zijn baas met een lach op het gezicht. Lee vervolgt zijn uitleg en zegt: "De waarheid vind je alleen door middel van feiten. Feiten zijn ons beste wapen tegen bijgeloof, onwetendheid en tirannie." Ik leerde deze woorden door mijn mentor Ray Nelson. Geef hem maar een warm applaus. Goed voor zijn ego. Kom op, mensen, jullie kennen Ray allemaal. Een legende in het vak. Maar voor mij was je meer een vader. Dank je wel. Ray antwoordt grappend: "Dank je, mijn zoon." Deze eer heb ik vooral te danken aan mijn mooie en heel geduldige en hele zwangere vrouw en aan mijn favoriete jonge dame Allison. De dochter van Lee, Allison genaamd, fluistert in het oor van Lee: "Gaan we nu eten?" Lee moet lachen en zegt luid op wat zijn dochter fluisterde. De mensen van de redactie doen hun glas omhoog en juichen.
"Thank you, Mr. Cook, for the award, for the promotion. mostly for the promotion.
Welcome. The only way to truth is through facts. Facts are our greatest weapon against superstition, against ignorance, and against tyranny. Now, I learned those words from my mentor, Mr. Ray Nelson."
Thank
Everybody,
you.
Let's let him hear it, huh? Because he needs to bring it on. Now, you all know Ray. He's a legend in the business. But to me, Ray, you've been more like a father. So, thank you.
Thank you. Thank you, son.
Most importantly, I owe this honor to my beautiful and very patient and very pregnant wife, and to my favorite little lady, Allison. I love you both more than you'll ever know.
Aww.
Yes, sweetie. Now can we eat, Daddy?
Yes! Yes!
I'll drink to that. Thank you.
Na de promotie gaat het gezin naar een Italiaans restaurant. Het is er erg gezellig. Het jonge gezin maakt verschillende moppen met elkaar. Allison heeft echter niet al te veel gegeten. De ouders zeggen dat ze thuis niet moet komen klagen dat ze nog honger heeft. "We zullen het volgende afspreken," zegt Lee. "Als je nog een stuk pasta opeet, krijg je een toetje." Allison eet nog een beetje verder. Lee en Leslie vinden het voldoende en geven haar wat geld om een dessert te gaan kopen. Allison gebruikt de munt voor een grote kauwgom bij een snoepautomaat. In de tussentijd zegt Leslie tegen haar man: "Ik voel me erg gelukkig. Ik ben getrouwd met een auteur die een boek heeft uitgebracht." Lee antwoordt lachend: "Dat is heel indrukwekkend, ja." "Ik ben trots op je, Lee," zegt Leslie. "Dank je wel," antwoordt Lee zacht. Plots komt Allison naar haar ouders. Ze houdt haar hand aan haar keel en snakt naar adem. "Liefje, Allie, wat is er? Stik je?" vraagt Lee ongerust. Leslie zegt: "Volgens mij stikt ze." "Hoesten, Allie," zegt Lee. "Maak wat ruimte vrij." Hij legt Allison op de grond. "Kom op, lieverd." Lee roept om hulp en vraagt om een ambulance te bellen. Iedereen is in paniek. "Kijk naar mij, lieverd," zegt Lee tegen zijn dochtertje. Plots komt een vrouw het restaurant binnen en zegt: "Snel, ik ben verpleegster, kalm blijven." Leslie en Lee vrezen het ergste. Ze zien hun dochter haar leven wegliepen. De verpleegster slaagt er echter op tijd in om met de greep van Heimlich Allison te redden. Lee en Leslie zijn de vrouw enorm dankbaar dat ze hun dochter het leven heeft gered. Ze vertelt dat ze de verpleegster is in het Mercy Hospital.
Sweetie.
Allie, what is it, baby? Are you choking?
I think she's choking.
Allie, can you call?
Hey, sweetie, just breathe on me, okay? Allie.
Is everybody please just
Lee,
give her
do
some
something,
space.
Lee. Allie, I'm right here.
Come on, honey, come on.
Hey, baby, it's gonna
like
be
somebody
okay.
Help us, please. Call an ambulance.
It's okay, baby, I'm
Look
right
at
here.
Dad, you okay? Okay, breathe for me. You're gonna be all right. Baby, I'm right here. I don't know what to... I love you, sweetheart. Just
she can't breathe.
Quick, I'm a nurse.
Allie,
quick,
please.
Quick.
Okay, just stay calm. Come on. Come on, Allie, call for me.
Please.
Calm, honey.
She can't breathe, baby. She can't breathe. Sweetie.
Cough, baby.
She's fine now. Lee en Leslie moeten bekomen van de situatie. Thuis aangekomen is het tijd om te slapen voor Allison. Hun kleine dochter vraagt plots: "Wie is Jezus?" Hierop zegt Leslie: "Jezus was een man, een geweldige man. En we hebben het over God gehad, hè?" Lee laat echter zijn vrouw niet uitspreken en zegt: "Papa en mama lezen je 's avonds altijd verhaaltjes voor, hè? Sprookjes waar je van houdt. In God geloven is net zoiets. Het zijn hele mooie verhalen, maar wij zijn atheïsten. Wij geloven niet in God." Allison antwoordt: "Waar dan wel in? Atheïsten geloven in wat echt is en wat we kunnen zien en aanraken." Lee begint zijn dochter te kriebelen. Dat vindt Allison wel heel grappig. Leslie zegt niks, maar kijkt bedenkelijk naar hetgeen dat Lee zegt. Lee en Leslie geven Allison een kus en een knuffel en doen het licht van haar kamer uit.
Mom,
Who is Jesus?
Jesus was a man, a great man. And, you know, we've talked about God, right?
You know how Mommy and Daddy read you stories at night? You know, the fairy tales that you like. So believing in God is kind of like that. It's really nice stories. But we are atheists. Atheists don't believe in God.
Well, what do they believe?
They believe in what's real, in what we can see, what we can touch.
Like what?
Oh, like this?
Well, I guess I'm an atheist too.
Get some sleep, bugger, okay?
Leslie wil achteraf met haar man toch de atheïstische houding nog eens bespreken. Lee staat er niet voor open. "Gaan we dit gesprek nu weer hebben?" zegt hij. "Blijkbaar wel," zegt Leslie. Lee verdedigt zichzelf en zegt: "Ik ben dankbaar dat die vrouw ons hielp, maar het was toeval. Het had niets te betekenen." Leslie zegt hierop dat de verpleegster oorspronkelijk het idee had om naar een ander restaurant te gaan, maar dat ze de ingeving kreeg om toch naar het restaurant waar Allison aanwezig was te gaan. Lee denkt dat het niets te betekenen heeft. Leslie zegt: "Het betekent dat we Allison zouden zijn kwijtgeraakt. Zonder die vrouw daar was onze hele wereld voorgoed veranderd." "Dat kan best zijn," zegt Lee, "maar dat is dan toch niet gebeurd? We maken het allemaal goed."
Are we really gonna go around on this again, Les?
I guess so.
Babe, I am grateful for what that woman did tonight. Obviously. But it's a coincidence. It didn't mean anything.
How can you say that? She was going to another restaurant and something made her come to ours. You think that means nothing?
I know it means nothing.
Can I tell you what it means? It means that we would have lost Allison. If that woman hadn't been there, we would have lost her. Our whole world would have changed forever.
Yes, but it didn't. Okay? We're all okay. Everyone's okay.
Lee komt de dag nadien aan op zijn werk. Hij heeft exemplaren meegenomen van een boek dat hij geschreven heeft. Hij gaat naar de redactiedirecteur en geeft hem zo'n exemplaar. De directeur kijkt er even naar en zwiert deze meteen aan zich. Hij zegt tegen Lee dat er in het weekend een agent is neergeschoten, genaamd Koblinski. De agent heeft het overleefd. De opdracht voor Lee is om informatie te vinden over de schutter, genaamd James Hicks. En om er een artikel over te schrijven voor de krant. Wanneer Lee uit het bureau stapt, geeft hij vervolgens een exemplaar aan zijn collega London. Ook hij is niet erg overtuigd over het boek dat hij net krijgt. In de scène hierop volgend gaat Leslie naar het ziekenhuis waar de verpleegster werkt die hun dochter heeft geholpen. Haar naam heet Elfie. Elfie is volop aan het werken wanneer plots Leslie verschijnt. Ze heeft een kleine attentie meegenomen, namelijk een doos met muffins. Elfie verschiet wanneer ze Leslie ziet. Ze neemt even de tijd om samen met Leslie een gesprek te voeren. Ik krijg het niet uit mijn hoofd, zegt Leslie. Wat als jij er niet was geweest? Elfie antwoordt. God doet niet aan wat als. Je bent er zo zeker van, hoe kan dat? Zegt Leslie. Hierop antwoordt Elfie. Wil je daar echt het antwoord op weten? Elfie stelt voor om 's avonds met Leslie naar de viering te gaan. Wat bang en een tikkeltje curieus, stemt Leslie in op het idee.
Leslie?
Yes, hi. Elfie. Yes. Muffins. I have not been able to stop thinking about it. What if you hadn't been there?
There is no what if with God.
You're so sure. How can you be so sure?
Do you really want an answer to that?
Nerveus gaat Leslie de kerk binnen. Een predikant doet een preek over Jezus. Dat hij altijd klaar staat voor iedereen en met open armen wacht tot je bij hem komt. 'S Avonds, wanneer Lee thuiskomt, vertelt ze niets over de ervaring in de kerk. Op het moment dat Lee vraagt hoe haar dag is geweest, zegt ze enkel: goed, heel goed. De dag die daarop volgt, gaat Lee op bezoek in het ziekenhuis bij de beschoten politieagent. Hij is over de zaak een artikel aan het schrijven voor het magazine van de Chicago Tribune en wil de politieagent interviewen. Maar de agent wil niets lossen. Goed, zegt Lee. Dan zoek ik een andere held om te interviewen. Nog net, voor Lee wil vertrekken, zegt de agent. Als je dan toch een verhaal wil, schrijf dan een verhaal over het bendelid dat hij deed. Sluit hem voorgoed op.
Officer Koblinski.
Who are you?
Lee Strobel. I'm with the Chicago Tribune. Close call, huh? So, I'm looking to do a story on the shooting. You know, hero cop. Entering the line of duty, that whole angle.
I'm not supposed to talk to anybody from the press.
No, but you got to be able to give me something.
You know the deal, not while it's under investigation.
Look, I read your report. I know you and James Hicks got in a scuffle. I know he shot you, but come on. Give me a little something off the record. Why do you think he did it, huh?
Look, thanks anyway, okay?
Yeah. All right. I will go find another hero cop to interview.
Hey, Mr. Straub, doing a story?
Yeah.
Who won the gangbanger who did this? Put him away for good.
Leslie is echt gegrepen door het geloof. Ze gaat samen met Elfie voor een tweede keer naar de protestantse kerk. Achteraf heeft ze nog een gesprek met Elfie. Elfie vraagt of Leslie ooit eerder naar de kerk is gegaan. Leslie vertelt van wel, maar op een gegeven moment in het verleden heeft ze de opvoeding van de ouders volledig overboord gegooid. En waar gelooft Lee precies in? Vraagt Elfie aan Leslie. Alleen in de feiten, zegt Lizzie hierop. Juist, antwoordt Alfie. Lizzie vertelt dat de situatie in het restaurant met haar dochters, die aan het stieken was, haar erg aan het denken heeft gebracht. God voelde altijd zo ver weg, zegt Lizzie. Alfie kijkt naar Lizzie en antwoordt: God is overal. Hij is hier op dit moment. Hij wacht op jou om met hem te praten.
So did you ever go to church?
Yeah, I went to church as a girl.
Mm-hmm.
And my mom sung hymns to me. But Lee and I moved on from how we were raised.
And what is it that Lee believes in again?
Just the facts. I've always been kind of curious, but lately, you know, having Allison, and now it's just starting to seem more important to know. And I don't believe that it was a coincidence that you came to the restaurant. I don't, so what do I do with that?
What do you think you should do with it?
I don't know. I've just spent most of my life feeling like God is a million miles away.
Oh, no, sweetheart. God is not a million miles away. He's right here, right now, waiting for you to talk to him.
'S Avonds terug thuis aangekomen, wil Lizzie een conversatie met haar man houden over haar nieuwe ervaringen. Ik heb Alfie opgezocht en ben met haar naar de kerk gegaan, zegt Lizzie tegen haar man. Huh, dat beeld had ik wel eens willen zien, zegt Lee. Lizzie verdedigt zichzelf en zegt: ik wilde er echt heen. Lee begint al gefrustreerd te geraken en antwoordt: kunnen we hierover ophouden? Ik weet dat je overstuur was. Allison mankeert niks. Laten we nu niet doordraaien. Lizzie zegt hierop: ik draai niet door. Jij wel? Lee ziet in dat het niet vriendelijk was wat hij zei. Sorry, dat had ik niet zo moeten zeggen. Lee hoopt dat de conversatie nu afgelopen is en zegt: ik weet dat het zwaar is met de zwangerschap. Dat brengt die gekke gedachten met zich mee. Lizzie geeft aan dat ze nog niet klaar was met haar verhaal.
Hey, so I went to see Alfie last week.
Alfie,
Superwoman who saved our daughter.
Right.
Alfie, so she invited me to her church and I went.
Really? Oh, I would have loved to have seen that.
Yeah, well, I wanted to go.
Can't we just give it a break, Wes? Okay, I know you were rattled the other night.
Are you interested in hearing me or just condescending?
No, that's not what I'm trying to do here, okay? Allison's fine, hon. Let's not go crazy.
I'm not acting crazy. Am I acting crazy?
It was a wrong choice of words. I don't think you're crazy. I think you're pregnant. And a little crazy. And scared, and I get it.
Do you? Because I'm not done yet.
Dus, ik ging naar de kerk en ik weet niet precies hoe het is gebeurd, maar ik heb iets gevoeld. En dat is vast raar om te zeggen, maar ik heb gebeden. Wat zeg je nou precies? Vraagt Lee. Dat ik met God heb gepraat. Ik heb gezegd dat ik hem in mijn leven wil, antwoordt Lizzie. Wat? Waarom zou je? Lee kan het niet vatten. Wat heeft die Alfie tegen je gezegd? Het was mijn besluit, vertelt Lizzie.
Oké.
So I went to church. And I don't know exactly how it happened, but I felt something. And so I went again tonight. And I know this is going to be weird to hear because it's weird to say, but I prayed.
So what are you telling me, Les?
I'm saying that I talked to Jesus. I told him I want him in my life.
You what? Why? Why would you?
Hey, stay with me. Hon, this is a good thing.
What did this Alfie woman say to you?
It was my decision. Okay?
I don't accept it.
You don't get to accept it. I'm not asking. I'm telling you what happened and you're not hearing me.
Lee wordt erg opstandig. Hij wil er niets van horen en neemt het pintje uit de ijskast. Leslie probeert hem te kalmeren en zegt: Ik ben er volgens mij al lang mee bezig. Ik heb alleen niks kunnen zeggen door wie je bent, zegt Lee. Lee zegt: Je overvalt me ermee. En wat betekent het zelfs? Dat weet ik niet, maar het is iets goed voor mij, voor ons. Dit valt niet in de smaak bij Lee en er volgt een hevige discussie. Lee stapt boos het huis uit en gaat naar een café en begint te drinken. Na verschillende rondjes bier vertrekt hij terug naar huis. Hij ziet flarden van de eerste momenten toen hij verliefd op Leslie werd. Toen alles nog gewoon eenvoudig was. De dag daarop volgend gaat Lee naar zijn atheïstische vriend Ray. Hij vertelt dat hij zich zorgen maakt over het gedrag van zijn vrouw. Hij wil voorkomen dat ze nog verder in die ideeën kruipt.
It's a conundrum. You see, in times of crisis, we humans tend to seek meaning, don't we? You've read Bertrand Russell, of course.
Yeah, of course. I mean, not since college, but... Now, there's no way that Leslie would read that right now.
Yeah, my daughter wouldn't either. But I kept picking away at the delusion until she finally came around. But I got to tell you, Lee, it doesn't come without a price.
How do you mean?
Whatever this is for Leslie, maybe it's not such a terrible thing. I mean, if it brings her comfort, are you sure it's not something you can live with?
Yes, I'm sure. I'm not going to lose my wife and my kids to something that I can't even reason with. No, I can't even pretend to go along with this, right? I mean, you of all people should understand that.
I do.
De vriend van Lee zegt dat zijn dochter door een gelijkaardige fase ging. Hij zegt dat mensen in tijden van crisis zoeken naar zinsgeving. Hij had zijn dochter het boek Bertrand Russell gegeven. Dit is een boek over de beroemde filosoof die ook bekend staat als atheïst. De vriend van Lee heeft zijn dochter van het geloof kunnen weerhouden met deze filosoof. Maar hij geeft Lee één advies. Misschien is de fase van zijn vrouw wel niet zo erg. Geloof kan troost bieden, zegt hij. Kan je er echt niet mee leven? Lee antwoordt: Ik wil mijn vrouw en kinderen niet verliezen aan iets waar ik niet eens mee kan redeneren. Echt niet. De vriend van Lee geeft hem nog een laatste advies om zijn vrouw vooral te laten focussen op feiten en waarheid en samen met haar logisch te redeneren. Zet voor haar de feiten op een rij en dan vindt ze vast zijn weg terug naar de waarheid.
And I know that Leslie is a reasonable woman, so I think that reason is probably the best approach. And as always, it comes down to facts and truth. Now, you present her with the facts, and I'm sure she will find her way back to the truth.
London, de collega op het werk van Lee, is ook gelovig. Lee zegt tegen hem dat zijn vrouw nu ook bezig is met wat voor hem een gekke cultus is. Hij komt op het idee dat hij een artikel zou moeten schrijven over een onderzoek van het christendom, waarbij hij zou kunnen bewijzen wat voor een onzin het eigenlijk is. London zegt hierop: En zou je kunnen leven, Lee, met het feit dat je de levensovertuiging van je vrouw volledig vernielt? En stel dat je met het onderzoek zelf ontdekt dat je ernaast zit. Hoe kun je dan met jezelf leven? Lee zegt: Dat risico wil ik wel nemen. Wel, zegt London, jij bent journalist, zoek het uit. Maar waar start ik? Vraagt Lee. Tenzij je 2 jaar naar het seminarium wil, stel ik voor dat je begint met de kern. Het hele christelijke geloof staat of valt met de opstanding van Jezus. Als die niet plaatsvond, stort het kaartenhuis in. In het beste geval is hij dan een onbegrepen held. In het slechtste geval een man die de marteldood stierf.
So if somebody... We want to do an investigation into Christianity.
Oh, like a hit piece.
Ooh, well, good. You know, if that's where the evidence leads.
Seems to me you got yourself a catch-22.
What's that?
Well, let's say you debunk Christianity. How's Leslie going to live with the man who destroyed the very thing that now gives her life meaning?
No, well, because I should be the thing.
And then what if Leslie's right? And... You prove your theory of science and reason wrong. How are you going to live with yourself?
I'm willing to take that chance.
Okay. You're a journalist. Check it out.
Where would you start?
Unless you want to do 2 years of seminary, I'd say go straight for the jugular. The entire Christian faith hinges on the resurrection of Jesus. If it didn't happen, it's a house of cards. He's reduced to a misunderstood rabbi at best. At worst, he's a lunatic who was martyred.
For a guy who thinks I'm trying to assassinate Christianity.
Lee blijft heel sceptisch. En wie is dan de grote autoriteit van de wederopstanding? London geeft een boek van een dokter genaamd Gary Habermas. Deze man bestudeert het leven van Jezus. Hij is in Wisconsin en voert daar een belangrijk debat dit weekend. Wisconsin? Vraagt Lee. Wie gaat daar nu heen?
You sure you want to hand me that gun?
I'm pretty sure you're not going to be able to pull the trigger.
All right, who's the big authority on the resurrection? Dr. Gary Habermas. Because he debated Anthony Flew. That guy's one of my heroes.
He's in Wisconsin, by the way. Big debate this weekend.
Wisconsin?
Mm-hmm.
We'll go to Wisconsin.
Lee haast zich naar de bijeenkomst. We zien hem in de auto rijden naar de locatie. We zien een prachtig en zonnige natuuromgeving. Lee komt aan met zijn auto bij de locatie waar hij moet zijn. We komen in een prachtige zaal aan die voornamelijk gebruikt wordt voor theater. We zien 3 professoren die op het podium zitten en een debat voeren met elkaar. Er zijn 2 atheïstische professoren en 1 katholieke. De katholieke professor is Guy Habermas, de man waar London over sprak. Hij krijgt veel tegenargumenten van de andere atheïstische professoren om te beweren dat geloof nergens op slaat. Dr. Guy laat zich echter niet van de wijs brengen. Wanneer het debat gedaan is, gaat Lee naar de professor toe. Hij vraagt hem: er viel me iets op. Hoe kan er historisch bewijs zijn voor de opstanding, als de opstanding van nature een wonder is? Wonderen kunnen niet wetenschappelijk bewezen worden. De professor geeft hier antwoord en zegt: maar we hoeven geen wonder te bewijzen om de opstanding te bewijzen. Lee lacht. Oké, die mag je even uitleggen. Je hoeft alleen aan te tonen dat Jezus stierf en daarna nog gezien is. Lee schudt zijn hoofd. Maar de mensen die beweerden hem te hebben gezien, waren religieuze fanaten? In mijn vak noemen we dat vooringenomen bronnen.
Not mine. Is there something you like to ask me, Mr. Strobel?
Yeah, well, I read your book and there's something that stuck out to me. How can anyone talk about historical evidence for the resurrection when the resurrection by nature is a miracle, right? We all know miracles can't be proven scientifically.
Correct, but we don't have to prove a miracle to prove a resurrection.
Okay, love to hear you explain that one.
Yeah, you just have to show that Jesus died and he was seen afterwards.
Right, but the very people who claim that they saw him are religious zealots. So in my line of work, we call those biased sources.
Professor Guy luistert naar het verhaal van Lee en zegt: wel, ik hou ook niet van vooringenomenheid. Ik geef om feiten, om professionele en persoonlijke redenen. Welke feiten? Zegt Lee spottend. Het verhaal van de opstanding is eerder een legende dan geschiedenis. De professor kijkt Lee verbaasd aan. Is dat zo? Niet volgens historische verslagen. Wist u dat wij een verslag hebben van de opstanding, met specifieke getuigen dat slechts een paar maanden jonger is dan de opstanding zelf? De bron vermeldt ook dat 500 mensen Jezus op hetzelfde moment zagen. We hebben het niet over decennia of eeuwen na het kruis, Mr. Strobel. We hebben het over maanden.
Well, I'm not interested in bias either, Mr. Strobel. You see, I care about the facts for professional and personal reasons.
Right, so where are the facts, Dr. Habermas? The resurrection narrative is more legend than it is history.
Really? Well, not according to historical records. Did you know that we have a report of the resurrection with specific eyewitnesses that dates all the way back to within months of the resurrection itself? That source also adds that 500 separate people saw Jesus at the same time. We're not talking decades or centuries after the cross, Mr. Strobel. It's months.
Na de conversatie tussen Lee en de professor neemt de film ons terug mee naar Leslie. Ze is de afwas aan het doen en voelt plots de weeën opkomen. In de tussentijd zijn professor Guy en Lee samen een koffie gaan drinken. Lee is verder aan het doorvragen over Jezus. Die 500 getuigen komen toch maar uit een historische bron, de Bijbel. Mis, zei professor Guy. Er zijn tenminste 9 oude bronnen, zowel in als naast de Bijbel, die bevestigen dat apostelen en anderen Jezus zagen na de kruising. Lee is niet overtuigd. Maar het waren al volgelingen van Jezus. Niet allemaal, zegt de professor. Denk aan Saulus uit Tarsus. Hij vervolgde christenen. Hij joeg ze op en doodde hen. Toch stierf hij als de apostel Paulus. Hij verkondigde dat Jezus de Zoon van God was. Lee vervolgt. Laten we onszelf niet voor de gek houden. Mensen sterven zo vaak voor leugens. 900 mensen stierven voor vergiftigd vruchtensap in Johnstown. Daarop zegt de professor. Klopt. En er zijn meer historische voorbeelden. Maar dit is het verschil. Mensen drinken niet vrijwillig gif voor iets als ze weten dat het een leugen is. Daarin moet Lee instemmen. Ja, een terecht punt. Professor Guy gaat verder. Als die vroege martelaren wisten dat de opstanding bedrog was, waarom zouden ze daar vrijwillig voor sterven?
Okay, so 500 witnesses, but that's still just one historical source, the Bible.
Wrong. There are at least 9 ancient sources, both inside and outside the Bible, confirming that disciples and others encountered Jesus after the crucifixion.
But they were already followers of Jesus.
Well, not all of them. Think of Saul of Tarsus. He originally was a persecutor of Christians. He hunted them down and killed them. Yet he died the Apostle Paul, proclaiming that Jesus was the Son of God.
But let's not kid ourselves here. People die for lies all the time.
900 people died drinking poison Kool-Aid at Jonestown.
True, and there are other examples like that throughout history, but here's the difference. People don't willingly drink poison for something that they know is a lie.
Fair point.
If the early church martyrs knew that the resurrection was a hoax, then why would they willingly die for it? Would you?
Even terug nu. U zei dat dit persoonlijk voor u was. Waarom is dat? Vraagt Lee. De professor gaat verder. Ik verloor mijn vrouw aan kanker. Het was het ergste wat me kon overkomen. Maar tijdens mijn periode van rouw werd ik geconfronteerd met mijn overtuigingen. Daarin vond ik mijn troost. Want ik weet dat ik mijn vrouw ooit weer zal zien. Lee luistert naar de professor, maar geeft als antwoord... Vergeef me, maar u bent een man die zich laat voorstaan met harde bewijzen. Vindt u dan niet dat zulk hoopvol denken uw argumentatie verzwakt? Zeker wel, antwoordt professor Guy. Dat ik van de zwaartekracht profiteer, bewijst niet dat die bestaat. Net zoals mijn afkeer van muggen niet tegenspreekt dat zij bestaan. Wat ik wil en wat ik niet wil, staat los van de waarheid. Maar... als Jezus' opstanding betekent dat ik weer bij Debbie kan zijn, dan heb ik er geen problemen mee om daar blij mee te zijn. Soms herinnert de waarheid ons aan wat echt belangrijk is.
I want to go back to something that you said earlier. You said that this was personal to you. Why is that?
I lost my wife Debbie to cancer.
I'm sorry about that.
It was the worst thing that will ever happen to me. But in my time of loss, it made me confront my beliefs. And that is where I found my true comfort. Because I know that I'm going to see my wife again someday.
And forgive me, but as a man who claims to value hard evidence, don't you find that sort of hopeful thinking weakens your argument?
Not one bit. The fact that I benefit from gravity isn't proof that it's real. Just as my dislike for mosquitoes isn't an argument against their existence. You see, what I want and what I don't want has no impact on truth. That being said, if Christ's resurrection means that I get to be with Debbie again, I have no problem being happy about that.
Lee vindt het allemaal maar flauwekul. Hij keert terug naar huis. Hij ziet beelden terug van toen ze gingen trouwen. Toen was voor Lee alles nog simpel. Niet constant gesprekken over het geloof. Was die geloofscrisis van zijn vrouw maar nooit in zijn leven gekomen. Plots hoort Lee een gepiep. Hij neemt een soort van voorloper van de gsm vast en ziet dat de 911 opstaat. Wat wil zeggen dat zijn vrouw dringend naar het ziekenhuis moet. Hij haast zich. Wanneer hij bij het ziekenhuis aankomt, ziet hij Elfie. Ze vertelt dat ze Leslie zelf naar het ziekenhuis heeft gebracht, omdat Lee niet bereikbaar was. Lee bedankt Alfie en gaat kijken hoe het met zijn net bevallen vrouw gaat. Ze hebben een zoontje gekregen. Hij krijgt de naam Kyle. Lee en Leslie zijn erg gelukkig. Allison zegt dat ze bang was, maar dat ze samen hebben gebeden. Dat laatste hoort Lee niet graag. Nu begint zijn dochter ook al. Lee neemt zijn pasgeboren zoon in zijn armen en voelt zich intens gelukkig.
Meet your son, Kyle Christopher.
Wanneer terug thuisgekomen, zegt Leslie tegen Lee dat hij het zijn ouders moet laten weten dat ze een zoontje hebben. Lee kijkt Leslie aan, maar zegt niks. Vervolgens zegt Leslie dat mensen kunnen veranderen. Maar Lee is niet van plan om zijn ouders te contacteren. In de kelder van de redactie waar Lee werkt, is er een kamer die hij gaat gebruiken voor zijn onderzoek om te bewijzen dat geloof nergens op slaat. Het ligt vol met stoelen, banken en ander materiaal. Er staat een groot bord. Dit zal Lee gebruiken om bewijsmaterialen op te verzamelen. In de volgende scène zien we Lee in een gerechtsgebouw de politiecommissaris aanspreken, namelijk Mr. Marlowe. De commissaris heeft geen zin in het gesprek en probeert het af te wimpelen. Lee geeft niet af en zegt dat de commissaris hem al 1 week lang negeert in verband met het onderzoek van de beschoten politieagent. Lee vraagt waarom niemand iets zegt en waarom er zoveel geheimzinnigheid is bij de agenten. De commissaris stelt voor dat Lee meekomt naar het verhoor van de verdachte van de zaak. Misschien dat het hem lukt om meer uit de verdachte te krijgen.
Mr. Marlowe, Lee Strobel, Chicago Tribune.
You'll have to excuse me.
Sir, you've been dodging my calls about James Hicks for over a week. I tried talking to PD and they won't tell me anything either. Why can't I get a statement from anyone? What's the big secret?
Here, hold this. Tell you what, why don't you come to the jail and talk to my client yourself? Maybe you can get him to say more to you than he'll say to me.
Lee zit in de verhoorkamers samen met commissaris Mr. Marlowe. De verdachte van de zaak komt de kamer binnen. Dag, Mr. Hicks. Mijn naam is Lee. Ik wil u een paar vragen stellen over de schietpartij. Vertel me eens, wat is er gebeurd? Als u uzelf kan verdedigen, kan u misschien voorkomen de gevangenis in te geraken. Ik ben onschuldig, antwoordt Mr. Hicks. Ik weet niet wat er is gebeurd. Het is wazig. Joe begon me zwaar te duwen. En wie is Joe? Vraagt Lee aan de commissaris. Dat is Kobylinski, de agent die gewond is geraakt. Mr. Hicks gaat verder met zijn verhaal. Agent Joe begon me vast te grijpen, dus ik begon mezelf te verdedigen. We vechten even en dan gaat er een wapen af. Lee pikt hierop in en vraagt, wiens wapen? Weet ik niet, zegt Mr. Hick. Dat zei ik toch? Ik had gedronken, alles was wazig.
Mr. Hicks, I'm Lee Strobel with the Chicago Tribune. I'd like to talk to you about the shooting. I figured that maybe you'd want to give me your side of things. You know, help yourself out a bit here.
I didn't do nothing.
Okay, so then tell me how it all went down.
I don't know. It's fuzzy. Joe started shoving me around for no reason.
Who's Joe?
It's Kablinski.
The cop, Kablinski. He put his hands on me, so I fought back like anyone would. We go at it for a bit, then a gun goes off.
Whose gun?
I don't know. Like I told you, I was drinking that night. It was fuzzy.
Volgens het politierapport lag jouw revolver 22 kaliber in de bosjes. Een kogel ontbrak en jouw vingerafdrukken zaten erop. En Joe Kobylinski draagt een 38 kaliber revolver. Hij heeft zijn wapen niet gebruikt. Het is zelfs niet uit zijn riem gekomen. Als jij hem dus niet hebt neergeschoten, wie dan wel? Mr. Hicks zegt hierop. Mijn vrouw had me er die avond uitgezet. Ik draaide een beetje door en schoot op het pand. Maar ik heb op niemand gericht en niemand vermoord. Ik gooide mijn wapen in de bosjes, toen Kobylinski eraan kwam. De commissaris moet lachen met de getuigenis van Mr. Hicks. Maar het is zo, zegt Mr. Hicks.
Crime scene report says they found your 22 caliber pistol in the bushes, that it was missing a bullet and had your prints all over it. Kobylinski carries a 38. His gun was never fired. In fact, it was never taken out of its holster. So, if you didn't shoot him, then who did?
Well, old lady kicked me out that night. I got a little crazy, you know, fired off around at the building. But I didn't aim it at nobody or hurt nobody. I tossed my piece in the bushes when Kobylinski rolled up on me.
And that's it. He tossed it in the bushes.
I tossed it in the bushes.
Vervolgens zegt Lee, Mr. Hicks, ben je nog steeds lid van de Gangster Disciples? Mr. Hicks voelt dat niemand hem gelooft. Weet je, ik verspil mijn tijd hier. Mr. Hicks roept de bewakers en wil terug naar zijn cel. Lee zegt nog tegen hem dat hij ervoor kan zorgen dat hij niet in de gevangenis moet, maar dat momenteel alles erop wijst dat hij schuldig is. Waar hebt u het over? Zegt Mr. Hicks. U kent mij niet. U zult met een betere smoes moeten komen, zegt Lee hem na. Lee kijkt naar de politieagent en zegt, die man is duidelijk de dader.
Mr. Hicks, are you still affiliated with the Gangster Disciples?
You know what this is? This is a waste of my time. God.
Sir, I am trying to help you here, and nothing that you've told me is going to change the evidence that's stacked against you, which right now is pretty overwhelming.
What are you talking about? You don't know me.
Okay, sir, you got to come up with a better excuse than the dog ate my bullet if you're going to beat this thing, Mr. Hicks. Your client's guilty of sin, you know that, right?
Really? Wanneer Lee 's morgens zijn tanden poetst, ziet hij een briefje aan de spiegel hangen. Daarop staat, God houdt van je, net zoals ik. Het is een briefje van zijn vrouw Leslie. Lee gaat dezelfde dag naar een kerk. Hij heeft afgesproken met eerwaarde Marques. De priester heeft een grote interesse in archeologische artikelen. Zijn huis staat vol met oude objecten. Lee kan niet geloven dat de priester, die vroeger archeoloog was, dit allemaal heeft laten vallen voor zijn geloof. De priester vraagt naar verduidelijking, vanwege de houding van Lee. Lee vertelt dat hij niet snapt dat mensen de meest prachtige gebouwen maken en dat allemaal om een geloof te ondersteunen, dat volgens Lee op zand is gebouwd. En toch staat alles nog, antwoordt de priester. Ja, omdat mensen elkaar steeds weer dezelfde verhalen blijven vertellen. Het feit dat ik iets opschrijf en in het zand steek, dat maakt het nog niet waar, zegt Lee. De priester bekijkt Lee en zegt, ik begrijp, denk ik, waarom u mij bent komen opzoeken. Hierop antwoordt Lee, ik begrijp dat een aantal mensen beweren Jezus na zijn kruising te hebben gezien. Maar hoe zijn we zeker van de betrouwbaarheid van de manuscripten? Precies zoals we de andere historische documenten authentiek verklaren, zegt de priester. En dat is door de exemplaren die ontdekt zijn te vergelijken. Dat noemen we textuele kritiek. Hoe meer exemplaren we hebben, hoe beter we kunnen vergelijken en kunnen achterhalen of de originele tekst historisch correct is. En hoe ouder ze zijn, hoe beter.
I'm a bit surprised given your stellar reputation that you just gave all that up for this.
Would you like to be more specific?
Well, it just seems to me that for the better part of 2,000 years, Christianity has been creating these rituals and these rules. You know, they've erected these elaborate and often expensive cathedrals, and all of that to support a faith that I believe is ultimately built on sand.
And yet, it's all still standing.
Yes, because people keep telling each other the same stories over and over again. Just because I write something down and I bury it in the dirt, that doesn't make it true.
I think I'm beginning to see the crux of your visit.
Look, I understand that a number of people claim to have seen Jesus after his crucifixion, and some of them even wrote it down. But I guess my question is, how can we be sure of the reliability of those manuscripts?
Well, the same way we authenticate any historical document, by comparing and contrasting the copies that have been recovered. It's called textual criticism. The more copies we have, the better that we can cross-reference and figure out if what the original was saying is historically accurate. And the earlier they come from in history, the better. Take Homer's Iliad, for example.
Eduardo Marquez laat een van zijn vondsten als archeoloog zien. Het is een oud manuscript van Ilias. Deze Griekse epos werd door de Grieken als hun Bijbel aanzien. Van de oude tekst van Ilias bestaan er nog 1565 exemplaren. De Ilias is 800 jaar geleden voor Christus geschreven. De Griekse kopie van de priesters komt uit de 3e eeuw na Christus. Lee berekent dat er 1100 jaar zit tussen het exemplaar van de priesters en het origineel. Correct, zegt de priester. Er is maar één oude verzameling documenten die meer authentiek verklaarde exemplaren heeft dan de Ilias. Wilt u raden welke? Lee voelt het al aankomen. U gaat zeggen de Bijbel. Hoeveel documenten zijn dat? De priester antwoordt. Op dit moment zijn er 5843 Griekse Nieuw Testament manuscripten ontdekt. Dat is 4 keer zoveel als bij de Ilias. Het oudste fragment van Johannes' evangelie werd in het oude Egypte gevonden, gedateerd van de 2e eeuw na Christus. Ik heb zelfs een exemplaar. Een pronkstuk is het niet. Als je alle andere teruggevonden teksten op elkaar zou zetten, kom je aan een 1,5 meter hoge stapel. Als je alle teruggevonden teksten van het Nieuwe Testament op elkaar zou zetten, dan zou de stapel kilometers hoog zijn. Niets anders in de geschiedenis komt erbij in de buurt.
Is this real?
It's as real as the Macedonian dirt that I dug it up from.
Well, the Greeks considered this their Bible for many centuries.
Yes, they did. That is one of 1,565 copies in existence today. Now, the Iliad was originally composed 800 years before Christ.
Okay.
This Greek copy is dated at the 3rd century AD.
So 800, so that's 1,100 years between this copy and the original, yes?
Correct. There is only one ancient collection of writings that has more authenticated copies than the Iliad. Can you guess what that is?
You're going to tell me the Bible.
The New Testament.
And how many copies is that?
To date, archaeologists have recovered 5,843 Greek New Testament manuscripts. That's 4 times as many as the Iliad.
Really?
The earliest fragment of the Gospel of John was found in ancient Egypt, and it dates to 2nd century AD.
How close is that to the original?
Less than 30 years. I have one of the fragments in my collection. It's quite a treasure, isn't it? After the New Testament and the Iliad, the runners-up don't even come close. We only have 100 copies of Sophocles, 7 copies of Plato's Tetralogies, and only 5 copies of anything by Aristotle. In fact, if you laid the surviving copies of Aristotle one on top of the other, they would make barely 4 feet. You do the same with surviving copies of the New Testament, a stack would be a mile high. Nothing else in history even comes close. How is that for reliable?
Achteraf kijken Lee en priester Marquez naar een kopie van de lijkwade van Turijn. Lee zegt, waarom kiest iemand er bewust voor om op zo'n vrede wijze dood te gaan? Heel eenvoudig, zegt de priester. Het is de reden waarom ik de archeologie verliet. Hij deed dit alles uit liefde.
The Galilean who hung on the cross 2 millennia ago suddenly becomes a real person.
But why would he do it? Why allow himself to be killed? If he really is the Son of God, why not use his power to defend himself?
The answer to that is what got me out of the dirt and into the church. It's really very simple. Love. Love.
Lee gaat terug naar zijn werkkamer en hangt alle informatie op van Jezus die hij al verzameld heeft. We zien hem tijdens de scène verschillende telefoontjes spreken naar specialisten in oude documenten van de Bijbel. Hij zoekt veel op in boeken. Het wordt een ware obsessie. Hij wordt 's nachts veel wakker en begint dan weer verder aan zijn onderzoek. Leslie begint ongerust te worden. Op een gegeven nacht komt ze kijken waar hij precies mee bezig is. Hij heeft weer veel bier zitten drinken. Leslie probeert op een vriendelijke manier toelating bij hem te zoeken. Maar Lee is niet toegankelijk. Zeker niet door het vele bier dat hij gedronken heeft. In zijn dronkenschap zegt hij tegen zijn vrouw dat hij haar niet meer kent. Ze is altijd maar bezig over Jezus. Hij wordt er gek van. Lee wou dat alles weer was zoals vroeger. Ze maken een erge ruzie. Lee besluit om op de zetel te slapen. Leslie weet niet wat ze met haar man moet doen. Ze vraagt aan God om kracht en wijsheid. Op de redactie wil de directeur zien wat het resultaat is van het artikel dat Lee over de politiebeschieting heeft gemaakt. Lee kalmeert zijn directeur en zegt dat het wel in orde komt, maar nog niet klaar is. Plots wordt hij gebeld door een man genaamd professor Greg. De man belt vanuit Jeruzalem en moet bijna starten aan een conferentie. Lee zegt dat hij onderzoek doet naar de wederopstanding van Jezus en de theorie van de professor eens wil horen. Misschien was Jezus zijn graf wel leeg, omdat hij daar nooit heeft gelegen. Lee zegt tegen de man, de Romeinen gooiden ook lichamen van gekruisigden voor de honden, toch? Dr. Craig zegt, daar is geen bewijs van, maar er zijn gegevens die zeggen dat het niet met Jezus is gebeurd. De eerste vastgestelde verslagen zeggen dat Jezus begraven is in het graf. De Romeinen stonden namelijk toe dat sommige gekruisigden begraven werden.
Shooting chief.
By reading Voltaire. Can't wait to see how that's gonna play in.
Oh, that's for something different.
How long till I'm reading copy?
I'm trying. Okay? There's a big story here. I feel it.
Yeah, I need to feel it right here.
I know that, and I'm gonna do my best to make that happen. All right? Oh, excuse me. Legal affairs desk.
Lee Strobel?
Speaking.
Yeah, this is Bill Craig.
I'm sorry, who?
Bill Craig.
Dr. Craig, thank you for returning my call. I appreciate that.
Yeah, I'm sorry for the delay. I'm calling from Jerusalem. I have to give a lecture any minute. I didn't want to keep you waiting.
I'll cut right to the chase.
So I've been doing research into the purported resurrection of Jesus, and I want to run a theory by you. Maybe the reason
that the tomb was empty was because Jesus' body was never there in the first place.
Because we know that the Romans used to throw the bodies of crucifixion subjects to the dogs, right?
Well, there's no evidence for that, but there are specific records that didn't happen to Jesus.
And what records are those?
Well, actually, the earliest recorded accounts tell us that Jesus was properly buried in a tomb. And the Romans did allow for burial of some crucifixion victims.
Lee antwoordt dat er toch iets niet klopt aan al die zogenaamde ooggetuigen die zeggen dat ze Jezus in een leeg graf hebben gevonden. De evangeliën staan vol met tegenstrijdigheden, zegt hij. Als ik een artikel zou schrijven dat zo'n warbel is, zou ik ontslagen worden. Een voorbeeld. Matthäus plaatst Maria uit Magdala en een andere Maria in het graf. Marcus voegt daar Salome aan toe. Lucas heeft het over Maria, de moeder van Jacobus, en ene Johanna. Je hebt een goede gids nodig om je hier doorheen te leiden. De professor zegt hierop, er zijn inderdaad verschillen, maar de essentie van het verhaal in alle vier is gelijk. Nadat Jezus in het graf ligt begraven, gaat er een groepje vrouwen heen op zondagochtend. Zij ontdekken dat het lichaam weg is. Je hebt toch rechten gestudeerd als journalist? Dan weet je dat de politieagenten bij een zaak nooit bij de verdachte verwachten dat de details overeenkomen, zolang de hoofdlijnen maar gelijk zijn. Als de verhaal tegelijkend zouden zijn, dan zou het pas verdacht zijn. Het lege graf is gebaseerd op bewijs, en bewijs is toch jouw handelsmerk? Maar wat als de wederopstanding incorrect in de geschiedenis is weergegeven? Hoe weten we of dat zo is? Vraagt Lee. De professor vraagt, wil je echt de waarheid weten? Of heb je je conclusie al getrokken, los van de feiten? Lee verdedigt zichzelf en zegt dat hij als journalist kritisch moet zijn. Dat begrijp ik, zegt de professor. Maar wanneer is genoeg bewijs genoeg bewijs?
But then there's something that still doesn't add up to me
about all of these supposed eyewitnesses
that claim to have found Jesus' empty tomb.
What, the fact that they were all women?
Yeah, because we know that, according to Jewish customs, women were deemed to be unreliable witnesses, am I right?
Well, true. So why did all four gospel writers record that it was women who discovered the empty tomb?
I'm asking you that.
Well, if you were a first century Jew making up this story out of thin air, then you would never say that women discovered the tomb. It would damage your case, not help it.
Okay, so maybe we're dealing with the world's most inept disciples.
Or maybe the disciples reported what actually happened and let the chips fall where they may.
Okay, all right, but you have to admit here that there is a gaping hole in all of this.
A gaping hole.
Well, the fact that the Gospels are filled with contradictions about the empty tomb, okay? If I turned in a story that was this jumbled, I'd be out of a job. If we look through the Gospels, you started Matthew, okay? Matthew puts Mary Magdalene and some other Mary at the tomb. You flip over to Mark. He adds Salome. You go to Luke. He adds Mary
mother of Jane's, and then some lady named Joanna.
What is that? You need a Sherpa guide to sort your way through this mess.
Sure, there are differences, but that doesn't trouble most historians.
Why? Why isn't that trouble? It troubles me. It should trouble them.
Because the core of the story is the same in all four. After Jesus is placed in the tomb, it's visited on Sunday morning by a small group of women, and they find the body is gone.
Now, you've studied law.
Yale law, yes.
And then you know that when policemen question several witnesses at a crime scene, they never expect the secondary details to be consistent as long as the core account is the same. In fact, if they're too similar, it's suspect.
That's true.
Well, that's exactly what we're talking about here.
The empty tomb is based on evidence, and isn't evidence your trade?
It is. Yes, but what if
the resurrection is one of the historical details that was recorded incorrectly?
How can we know? How can we ever know?
Lee, well, let me ask you something. Do you really want to know the truth, or is your mind already made up, regardless of the facts?
Oh, look, Doc.
I'm a journalist, okay? It's my job to challenge assumptions until they're proven otherwise. That's all I'm doing.
No, I get that. But when is enough evidence enough evidence?
Wanneer Lee meer zich verdiept in de zaak van de beschoten politieagent, ontdekt hij dat deze 6 maal in de gevangenis heeft gezeten. Het lijkt erop dat Mr. Hicks de verdachte helemaal kende. Hij gebruikte namelijk de voornaam van de politieagent. Lee denkt dat de agent voor een geheime eenheid werkte en mogelijk samenwerkte met de verdachte voor een zaak. De mogelijkheid bestaat dat Mr. Hicks tegen hem gekeerd is. De reden dat het onderzoek zo traag verloopt is misschien net omdat de politie de zaak in de doofpot wil stoppen. Wanneer Lee dit aan de redactiedirecteur uitlegt, vindt hij het allemaal wel indrukwekkend klinken. Maar voor zo'n hevige beschuldigingen moet er ook bewijs zijn. Lee krijgt de opdracht om een bron te vinden. Lee heeft veel connecties en weet een man te vinden die wat vage informatie geeft, maar Lee wel het gevoel geeft dat hij de zaak heeft opgelost. Het artikel is klaar en wordt de volgende dag gepubliceerd. Lee slaapt de laatste tijd veel op de zetel. Op een gegeven morgen komt Lizzie hem koffie brengen en vraagt ze om een gunst. Ze vraagt of hij mee naar de viering wil gaan. Lee vraagt zich af waarom hij dat zou doen. Hierop zegt Leslie: omdat ik het je lief vroeg. En hoewel je denkt dat ik gek ben geworden, wil je me toch gelukkig maken? Lee gaat naar de viering. Tijdens de preek gaat het over hoe God een trouwe vader is en je nooit in de steek laat. Lee, die zelf een moeilijke relatie met zijn vader heeft, begint zich erg druk te maken. Na de viering ziet hij Elfie en vraagt om haar even onder 4 ogen te mogen spreken. Hij vertelt dat hij haar nog steeds erg dankbaar is voor het redden van zijn dochters. Maar het hele gedoe met het geloof bij Leslie mag van hem best stoppen. Hij zegt dat ze haar een slechte invloed geeft en haar helemaal gek maakt.
Lee!
Hey, good to see you, Elfie.
Good to see you. I see you brought the baby.
Yeah?
Yeah, he's growing up.
Hey, can I talk to you for a minute?
Sure.
Yeah, I just wanted to say that we are grateful for what you did with Allison, and we owe you. And I don't mean that lightly. But now, this whole thing with Leslie, it needs to stop.
Elfie antwoordt rustig dat zijn vrouw niet gehersenspoeld is, maar gewoon God zoekt. Lee wordt gefrustreerd en zegt: je maakt misbruik van haar kwetsbaarheid. Het is ons leven en jij moet je er niet in moeien.
I don't understand.
You're putting ideas in her head. You're drawing her into this. And I know how this works. I know you folks have a mandate, okay? You need to raise money. You need to get the good news out and all that. I'm just letting you know that you're going to need to find someone else to recruit.
Lee, your wife is not brainwashed. She's seeking God and I'm just trying to help.
She is vulnerable. And you are taking advantage. She's my wife. This is our life. And I want you to stay out of it. Now, is that clear?
In de rit terug naar huis wordt er geen woord gezegd. Wanneer ze terug thuisgekomen zijn, horen ze plots de bel. Lee doet de deur open. Het zijn de ouders van Lee. Ze zijn te weten gekomen dat ze een nieuwe kleinzoon hebben. Ze nemen beurtering de jonge baby in hun armen. Maar waarom heeft de jongen niet John in zijn naam? Dat komt al generaties voor bij ons, zegt de vader van Lee. Lee zegt: ik wilde mijn zoon geen John noemen, oké? Geen idee waarom jullie hier zijn. Ik heb jullie niet uitgenodigd. Ik heb jullie in ieder geval niet uitgenodigd.
Oké.
Nick, I love his name. What's his middle name?
Christopher. Kyle Christopher.
You didn't use John in his name?
Walt. Kyle Christopher's a beautiful name.
It's a beautiful name, but John has been in the Strobel line for generations.
There we go, because I didn't want to name my son John, okay?
Your grandpa's John, so's your older brother.
Mm-hmm. It's also the euphemism for a toilet and the client of a prostitute.
Lee. Really?
Sorry I brought it up.
Why you guys came anyway? Nobody invited you.
Het wordt ijzig stil. De vader van Lee moet even naar buiten om op adem te komen. De moeder van Lee zegt: was dat nu echt nodig? Ik heb het geleerd van de beste, zegt Lee tegen zijn moeder. Zijn moeder zucht. Ik wou dat jullie elkaar beter zouden begrijpen. Lee uit zijn frustraties en zegt dat zijn vader er nooit voor hem was. Hij gaat terugwerken.
I'm gonna get some air. Leslie, it was lovely to see you.
Thanks for coming. Was that really necessary?
Well, I learned from the best of them, Mom.
Oh, I just wish the two of you could learn to understand each other.
Oh, you know what? I wish a lot of things. Hey, what do you want from me?
Look, the guy never cared about me my whole life. Now suddenly I got kids and he wants to be best friends? No, it's too late.
Honey, I'm gonna go do some work.
Na het bezoek van zijn ouders zegt Lizzie dat ze begrijpt hoe moeilijk het is voor Lee om zijn ouders te zien. Lee zegt dat hij niet wil dat het ooit met hen zo zou verlopen. Beste luisteraars, bent u benieuwd hoe het verder afloopt met de familie Strobel? Hoe het loopt met het onderzoek naar Jezus? Welke gevolgen de zaak zal hebben van de beschoten agent? Luister dan zeker de volgende keer naar het tweede deel van deze film. We besluiten deze aflevering met een muziekstuk van de soundtrack van de film.
Still can't see clearly. Lord, I believe.